Wij gaan weer naar Romeinen hoofdstuk 8 en wij waren de vorige keer gebleven in vers 23. En volgens mij ben ik er toch nog niet helemaal mee klaar. Dus dan gaan we er maar weer naar terug. Daar wordt over ons gesproken en daar staat, over onze positie namelijk, daar staat: en niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En die uitdrukking, eerstelingen des geestes, ik weet namelijk niet meer hoe ver ik daarop in ben gegaan. Goeiedag. Ja, we zijn net begonnen. Net.
Hoi,
Daniel.
Hoi.
Daniel.
Hoi.
Hey,
ik kan het ook hier nog mooi zetten.
Goeiedag. Hoi. Nou ja. Maar ik
ken
wel. Vorige keer is hij ook geweest. Toen was jij er niet.
Ja,
ja. Ja, we waren net begonnen. Ja, geef niet, jongen. Vers 23 van vers 23 van Romeinen hoofdstuk 8 heb ik jullie net voorgelezen. En de uitdrukking eerstelingen des geestes, waarvan staat dat wij de eerstelingen des geestes hebben ontvangen. Dat woord eerstelingen, de Engelsen die zeggen daar first fruits, de eerste vruchten van de oogst namelijk. Want die term eerstelingen is eigenlijk een oud-testamentische uitdrukking voor de eerste vruchten van de oogst. En het heeft uiteraard te maken met zoonstelling. Want de zoon in de Bijbel, degene die tot zoon gesteld wordt, is de eersteling. Nou ja, niet de eersteling, dan zeg je is de eerstgeborene. Heeft te maken met eerstgeboorterecht. Veel discussie en moeilijkheid over wat het precies inhoudt, eerstgeboorterecht. Maar het eerstgeboorterecht heeft niks te maken met of je als eerste geboren bent. Nou ja, niks. Laat ik het zo zeggen. De natuurlijke gang van zaken is zo dat de eerstgeborene, letterlijk degene die als eerste geboren is, de eerstgeboren zoon, de mannelijke eerstgeborene, die ontvangt ook het eerstgeboorterecht, dan wel die heeft het recht van de eerstgeborene en dat betekent dat hij de bezittingen erft van zijn vader. Dan wel van zijn moeder in het geval van prins Willem-Alexander en koningin Beatrix.
Daar kan ook de eerstgeborene dochter.
Ja, ja, en in de Bijbel is het gebruikelijk dat de man, de eerste man die geboren wordt, die ontvangt het eerstgeboorterecht en ontvangt de bezittingen van zijn vader. Alleen, dat is dus de normale gang van zaken. De eerstgeborene letterlijk erft het spul, zeg maar, van zijn vader. Bezittingen, of koningschap, of priesterschap. Alleen in de Bijbel is het zo dat de eerste, die letterlijk als eerste geboren is, dat die altijd gepasseerd wordt, dan wel bijna altijd, en dat dat het eerstgeboorterecht overgaat naar de tweede of de derde of zelfs de laatste. Als je bijvoorbeeld David hebt, die was de zevende of de achtste, dat is niet helemaal duidelijk volgens mij, maar ja, David stond achteraan in de rij, hij stond niet eens in de rij. Jullie kennen dat van Samuel, toen Samuel op zoek moest naar de koning van Israël. En toen ging die de zonen van Isaï bij langs. En toen stonden ze allemaal op een rijtje. En toen was het klaar en toen zat hij er nog niet bij. Degene die ze moesten hebben.
Die zat achter de schaap.
Ja, die zat achter de schaap. Het was David. Nou ja, en in heel Genesis gaat het daarover. Over dat de eerste gepasseerd wordt en dat de tweede ervoor in de plaats komt. En dat begint eigenlijk al bij Adam. Adam was de eerste. Maar hij wordt gepasseerd door Christus. De tweede Adam heet hij dan. Dat lees je daar nog niet in Genesis, dat weet ik. Maar dat is wel wat er al achter zit. uitspraken die worden gedaan aan Adam, maar ze gaan feitelijk niet over Adam. En dat staat verderop letterlijk in de Bijbel, Psalm 8 en Hebreeën hoofdstuk 2. Als je die schriftplaatsen naast elkaar legt, dan kom je daaruit. En in Genesis gaat dat zo verder, hè? Dan krijg je Noach en dan de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. Maar Sem was niet de oudste, want Jafet was de oudste. Staat er niet expliciet, maar je kan het uitrekenen. Scheelt 2 jaar volgens mij. En zo gaat dat maar door. Abraham was trouwens ook niet de oudste. En Abraham kreeg eerst Ismaël. En Ismaël werd ook gepasseerd. Toen kwam Isaac ervoor in de plaats. Isaac kreeg Jacob en Esau. Maar het was eerst Esau en Jacob. En Esau moest ook plaatsmaken voor Jacob. En Jacob kreeg er zelfs 12 van 4 verschillende vrouwen. Hoe ingewikkeld wil je het hebben? Ja, daar wordt het aardig ingewikkeld. De eerste was Ruben. Maar Ruben wordt het ook niet. En wie wordt het wel? En dan wordt hij nog moeilijker. Want dan hebben we eigenlijk nog 2 kandidaten.
Jozef.
Je hebt Jozef, maar je hebt ook nog Juda. Juda erft wel op een of andere manier een eerstgeboorterecht. Maar de vraag is, welk eerstgeboorterecht precies? Wat houdt het dan in? Want daar worden namelijk bepaalde zaken gesplitst. En wat blijkt is dat het eerstgeboorterecht met betrekking tot koningschap via Juda gaat. Alleen het eerstgeboorterecht aan zich, afgezien nog van wat dat betekent, gaat mee met Jozef. En dat blijkt ook expliciet, want daarna krijg je de zonen van Jozef en dan gebeurt weer hetzelfde. Het was Manasse en Efraïm, maar het wordt Efraïm en Manasse. En wat zij erven, Jozef, wat erft Jozef? Het eerstgeboorterecht, wat houdt dat in? Nou ja, onder andere dat hij erfgenaam is van de beloften. Dat hij tot... waarvan gezegd wordt Abraham. Tot Abraham wordt gezegd dat in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En de hele wereld zal gezegend worden in het zaad van Abraham. En die belofte gaat, onder andere die belofte gaat naar Jozef. En daarna Efraïm. En er staat expliciet in de Bijbel dat Jozef dan wel Efraïm, de stam van Jozef. Want de stam van Jozef, dat die eerste geboorterecht krijgt, blijkt ook uit het feit trouwens dat Jozef verdeeld wordt in 2 stammen. Als het grondgebied verdeeld wordt, dan krijgt Jozef krijgt inderdaad 2 delen, Efraïm en Manasse. En dat is de jongste generatie, dat is namelijk zelfs een generatie verder, en die wordt toch de belangrijkste figuur, Efraïm. Als later het rijk gesplitst wordt, Israël, in Juda en Israël heet het dan. Dan heet het ook wel eens Juda en Efraïm. Omdat Efraïm de belangrijkste was onder de 10 stammen van Israël. Nou ja, maar hoe dat met dat eerstgeboorterecht zit. Want dan is de volgende vraag. Maar wat is er dan van het eerstgeboorterecht van Efraïm terechtgekomen? En dan is het antwoord over het algemeen. Nou ja, niks. Want Efraïm is de eerstgeborene te midden van de 10 stammen van Israël. Maar de 10 stammen van Israël zijn in ballingschap gegaan. Daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Dus dat loopt dood. En de kerk is ervoor in de plaats gekomen. En dat was het dan. Israël heeft afgedaan. En toch staan er talloze beloften aan Efraïm. Met betrekking zelfs tot hun bekering staan in de Bijbel. Dus Efraïm moet nog steeds ergens zijn. En dat zeg ik nu naar aanleiding van deze uitspraak. Eerstelingen des geestes. En denk je, ja, dat is wel een verhaal is wel erg ver van je bed op dit moment als we in Romeinen hoofdstuk 8 zijn. En toch is dat niet zo. Want, en dat zeg ik dan alvast als inleiding straks op hoofdstuk 9... Die dingen die ons gegeven zijn, zeg maar die aan de kerk gegeven zijn, dat is natuurlijk geen Bijbelse uitdrukking, de kerk, maar de zegeningen die wij hebben ontvangen, Het feit dat wij tot zoon worden gesteld, daarvan staat in het begin van Romeinen 9, staat, nou ja, we hebben het toch voor ons, dus we kunnen het bladzijde omslaan en het lezen. Daar staat in Romeinen 9 vers 4, daar zegt Paulus, nou dat is heel vervelend dat Israël niet tot geloof komt, want, nou ja, hij is nogal verdrietig over zijn maagschap naar het vlees, heet dat aan het einde van vers 3. Welker Israëlieten zijn, welker is, aan wie is beloofd, of wie heeft ontvangen, de zoonstelling. En die andere uitdrukking ga ik nu nog verder niet op in. Maar hier staat dat die zoonstelling, het eerstgeboorterecht, wat het ook inhoudt, laten we nog even liggen. Maar dat was beloofd aan Israël. En nu is het bij ons, heidenen, terechtgekomen. Dat is de vraag die in Romeinen 9 ligt. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Hoe kan het dat heidenen deel krijgen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn? En Israël zelf, dan wel wat er van Israël over is, krijgt geen deel aan de vervulling van die beloften. Althans nog niet. Dus die zoonstelling, wat ik er maar mee wil zeggen, die zoonstelling uit Romeinen 8 vers 23, wij die de eerstelingen des geestes hebben ontvangen, wij verwachten de zoonstelling. Ja, zegt Romeinen 9, maar die zoonstelling was wel beloofd aan Israël. En als we het over Israël hebben, dan hebben we het over Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. Dus dat zit er wel degelijk achter. Alleen dat wordt hier verder nog niet toegelicht. Er wordt hier alleen gezegd dat wij het hebben ontvangen. En wat het voor ons inhoudt, en dan maak ik het gewoon even weer smal. Wat het voor ons inhoudt is dat wij ook tot zoon worden gesteld. Ook namelijk samen met de Heere Jezus Christus. Hij is tot zoon gesteld, hij is tot koning en tot priester gesteld, tot hoge priester zelfs, bij zijn opstanding uit de dood. Hij heeft heerlijkheid ontvangen, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is ook aan ons beloofd. Ik heb vorige keer, meen ik, Hebreeën hoofdstuk 2 nog wel geciteerd, waar staat dat God nu vele zonen tot heerlijkheid leidt. Hij heeft niet alleen de Heer Jezus Christus tot zoon aangesteld en verheerlijkt en een positie gegeven in de hemel. Nee, dat doet hij met allen die tot geloof komen in onze bedeling. Na de opstanding van Christus, de eersten, dan heb je het begrip eersteling dus, de eerste vruchten, de eersten die de geest hebben ontvangen, die ontvangen samen met hem dat eerstgeboorterecht. Die zoonstelling, die heerlijkheid over deze schepping. En dat is een positie zelfs ook in de hemel. Dat staat hier er nog niet bij. Maar dat is wel zo, het blijkt uit andere brieven. Het is een positie in de hemel. Verhoogd namelijk tot in de hemel. En dus niet alleen op de aarde. Want met betrekking tot Israël lezen wij niks over beloften op hemelsniveau. Het gaat alleen maar over aardse dingen. Je weet wel, als het koninkrijk aanbreekt, dan zal Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zijn, om het even simpel te zeggen. En de Heer Jezus Christus zal koning zijn in Jeruzalem. En dan staan er in het Oude Testament van die teksten van, Israël zal weer verzameld worden naar Jeruzalem. En dan zal Jeruzalem de stad van de grote koning zijn. Dat is aards niveau. En Paulus, die zegt, ja niet hier, maar op andere plaatsen, zegt Paulus, ja, maar dat is, geldt voor ons ook, alleen niet het aardse Jeruzalem, maar het hemelse Jeruzalem. Galaten 4 en Hebreeën hoofdstuk 12. En als hij het daarover heeft, dan spreekt hij zelfs nog over een gemeente van eerstgeborenen waar wij deel aan hebben gekregen. Een volksvergadering is het eigenlijk. Degene die recht spreekt. En Dat is wat wij hebben ontvangen, de eerstelingen des geestes. Wij hebben de eerste vrucht van de geest ontvangen. En Jacobus zegt, ik weet niet of ik die vorige keer opgezocht heb. Dus dan zoeken we hem nou toch maar even op. Jacobus in Jacobus hoofdstuk 1. In Jacobus hoofdstuk 1 vers 18, daar zegt Jacobus naar zijn wil, in overeenstemming met zijn wil en met zijn plan, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Wij zijn namelijk wedergeboren, hebben nieuw leven ontvangen door het woord der waarheid. Daar had ook kunnen staan door de geest, want dat is... zo goed als hetzelfde. Door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Niet als, zo van het lijkt erop of zo. Nee, dat als staat ook schuin gedrukt, hè. Dus dat kan je gewoon wegstrepen. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Wij behoren namelijk tot die gemeente van eerstelingen die in de hemelen opgeschreven staat. Dat is onze positie, dat is waarna wij ook uitzien, dat wij worden aangesteld ook in de praktijk als eerstelingen. Want hiertoe zijn wij geroepen. Wij zijn niet geroepen, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, wij zijn niet geroepen om vandaag op aarde zijn koninkrijk op te bouwen, of op te richten, of te openbaren. Dat wacht voor de toekomst, maar nu verzamelt God zich een volk uit de volkeren en stelt dat volk aan als volk van eerstgeborenen. En dat is een thema wat nogal onderbelicht is in de christelijke wereld natuurlijk. Ook omdat het wat ontastbaar is natuurlijk. En wat ken je ermee voor je praktische leven? Wat heb je eraan? Men ziet dat dan als een ver van je bed show. Ja, dan moet je dat maar leren dat het dat niet is. Dat is realiteit. En daar gaan deze volgende versen ook over. Daar wordt over gesproken. Wat doen we nou met ons leven? Wat is het doel van ons leven? Dan is het antwoord, het doel is dat wij uiteindelijk tot zoon worden aangesteld. Betekent dat wij moeten leren om verantwoordelijkheid te dragen. En het betekent ook dat wij zouden uitzien na die dagen waarin hij zijn heerlijkheid openbaart. En als je zelfs de vraag stelt, maar ja, hoe moet ik dan door het leven? Dan is het antwoord, zelfs in Romeinen 8 ook, ja, dat weten wij ook eigenlijk helemaal niet. Staat er ongeveer, hoor. Maar dat is pas vers 26. Er staat, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dat betekent niet dat we niet weten hoe je een gebed moet uitspreken. Dit betekent, want bidden, ja, dat gaat niet alleen over letterlijk een gebed uitspreken met de handen gevouwen en de ogen dicht. Hier staat gewoon, wij weten feitelijk niet wat wij aan de Heer zouden moeten vragen voor ons persoonlijk leven. Ja, dat weten we wel, een nieuwe fiets, een nieuwe auto, sneller internet, weet ik veel.
Maar ik weet ook dat we dat toch niet krijgen.
Nee, nou precies, precies.
Ja,
ja, dan kan je met een nieuwe fiets gewoon direct vragen. Dat is een stuk makkelijker. Maar kijk, dit soort dingen weet men wel te vragen voor hun eigen privéleven, voor hun eigen wellusten. Zo heet het in de Bijbel, sorry. Staat er, gij bidt verkeerd. Gij bidt omdat gij het in uw wellusten wilt doorbrengen. Ja, daar is de Heer niet voor.
Ja,
nooit geschoten
had in
mis. Nee, nou, precies. Prima. Laat al uw wensen met bidden en smekingen bij de Heer bekend worden. Dus als het zo erg is dat je een nieuwe fiets moet en het lijkt heel erg te worden, dan mag je de Heer er ook voor bidden. Dat verbied ik ook niemand. Ik verbied sowieso niemand wat. Dus dat moet je zelf weten, maar wat wij bidden zullen, wat zouden we nou aan de Heer vragen voor ons leven? Heer, geef me dit. Heer, geef me zus, geef me zo. Nee, gaan we zelf bepalen wat goed voor ons is. Wat is goed voor ons? Wat goed voor ons is, is dat wij volwassen worden. En hoe gaat dat? Nou, dat bepaalt kind niet zelf.
Verbied jij toch sommige mensen wel?
Ja, maar jullie niet. Nee.
Zinnen, als jou was dat teruggehoord.
Ja, ik verbied niemand wat, nee. Ik word nu geacht te spreken tot volwassen mensen. Ja? In die categorie hoort hij nog niet thuis. Maar ja, wat wij bidden zullen, ja, waar moeten we naartoe? Wij zouden opgevoed worden. En hoe dat gaat, bepalen wij niet zelf. En daarom zeg ik, ja, wat wij bidden zullen, dat weten we niet. Het gaat er gewoon om dat we klaargemaakt worden, gereed gemaakt worden, om die positie ook daadwerkelijk te bekleden. En hoe de loopbaan er dan uitziet, nou ja, één garantie hebben we gekregen. Het gaat via een weg van lijden. En anders lees je Hebreeën hoofdstuk 11 met het voorbeeld van de geloofshelden. Was ook geen pretje voor Noach en voor Abraham en voor Isaac zeker niet. Die werd op het altaar gelegd en kostte hem bijna zijn leven. En voor Abraham was het dus ook geen pretje. Om zijn eigen kind te moeten offeren. Nou ja, en er staat zelfs uitspraken als er zijn mensen die zijn in stukken gezaagd en dat soort dingen. Er staat daar. Om het geloof, ja. Dat weten we dan, dat onze loopbaan er ongeveer zo uitziet. Maar voor de rest, ja, wat zullen wij bidden voor ons leven, dat weten we niet. De bepaalde Heer en wij leven gewoon bij de dag. En wat vandaag brengt, dat zien we wel weer. En wat morgen komt, dat is nog zo ver weg. Ik bedoel, dat weten we toch niet. En invloed hebben we er zelf ook niet al te veel op. Dus ja. En dat hoeft ook helemaal niet. Daar hoeven we ons ook helemaal niet druk om te maken. Waar wij ons om druk zouden maken, is of wij de Heer lief hebben. Maar nou ben ik alweer in vers 28, maar het is wel de climax van dit gedeelte. Daar staat namelijk, nou ja, wat wij ook, wij weten niet wat we bidden zullen, maar dat weet de Heer wel. De Geest bidt voor ons, staat er dan. Maar dan staat er in vers 28, maar wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor degene die God lief hebben, zullen alle dingen medewerken ten goede. Dus wij hoeven ons niet af te vragen, wat moeten wij bidden? Of wat hebben wij nodig in ons leven? Wij hoeven ons alleen maar af te vragen. Hebben wij God lief? Dan moeten we ons dat afvragen. Daar moeten we ons van bewust zijn en daar zouden we uit leven. Dat we hem lief hebben. Boven alles. Hem volgen, zijn kruis dragen, dat soort uitspraken hebben we het dan over. Als we dat doen, dan staat er, dan zullen alle dingen medewerken ten goede. Wat er dan ook gebeurt in je leven, maak je niet al te veel zorgen. De Heer zorgt voor ons en de Heer voedt ons ook op. Maar dat is hetzelfde. Want als je voor iemand zorgt, dan voed je iemand. En als je iemand opvoedt, dan voed je ook iemand op. Dus is het realiteit? Ja, het is wel degelijk realiteit. Dat is waarnaar wij uitzien. Dat is waarvoor wij leven. Dat is waarvoor wij wedergeboren zijn. Om dat uiteindelijk te ontvangen. En dat gaat, ja, dat gaat via een weg van hem ook steeds meer en beter leren kennen, uiteraard. Want des te meer wij hem leren kennen, des te beter het voor ons is. Des te minder we ook gericht zijn op onszelf. En des te meer verlangen wij ook hebben om bij hem in te wonen, zoals het op een andere plaats heet. Nou goed, terug nog even naar vers 23. Daar staat: wij die de eerstelingen des geestes hebben, de eerste vruchten van de geest namelijk, en dus de geest der zoonstelling, die ons leidt naar onze zoonstelling, wij ook zelven zuchten in onszelven, kreunen, dat gaat met pijn gepaard. Wij zuchten in onszelven en wij verwachten, wij zien uit naar die zoonstelling. En die zoonstelling heet hier ook de verlossing onzes lichaams. En daarover hebben we het vorige keer ook gehad. De verlossing van ons lichaam. Dat is dat moment waarop wij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Dat is namelijk onze zoonstelling. Dat drukt zich onder andere daarin uit dat wij ook heerlijkheid zullen ontvangen. En ik meen dat we het vorige keer ook nog gehad hebben over wanneer het precies plaatsvindt en allemaal dat soort dingen. Dus ja, moeten we het daar weer over hebben? Dat weet ik niet. Altijd dubieus. Nou ja, laat ik er daar toch wel wat over zeggen. De verlossing onzes lichaams kennen wij ook als de opname van de gemeente. En de vraag is altijd, wanneer vindt dat plaats in Gods heilsplan? En daar zijn verschillende theorieën uiteraard over. Ik bedoel, overal zijn verschillende theorieën over. Maar de vraag is, wanneer gaat dat plaatsvinden in Gods heilsplan? Want wij kennen een gebeurtenis die genoemd wordt de wederkomst van Christus. En de vraag is dan, ja, en hoe zit het dan met ons? Dat zeggen mensen, hè, ja, ik zie uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ja, daar zie ik ook naar uit. Maar sommige mensen, ik verwacht de Heer Jezus elke dag. En ik heb niks tegen zo'n uitspraak, maar wat bedoelt men ermee? Wat verwacht men? Verwacht men dat de Heer Jezus vandaag of morgen terugkeert naar de aarde om zijn koninkrijk op te richten? Ja, dat verwacht ik ook. Alleen niet voor vandaag of morgen. En dat komt omdat die wederkomst van Christus is niet een komst om ons op te halen of zo. Ja, maar het wordt dat zelfs de daar is namelijk zoveel misverstand over de gebeurtenis die wij kennen als de opname van de gemeente en de gebeurtenis van de wederkomst van Christus. Mede omdat ze soms in één adem genoemd worden.
Mee terug te nemen.
Ja. Ja. Want er bestaat niet zoiets als twee komsten, twee wederkomsten. Twee komsten wel, zo noemen we dat, de eerste komst van Christus toen hij geboren werd in Bethlehem. En de tweede komst in de toekomst. Maar sommigen spreken ook over in de toekomst twee komsten. Eén komst voor de gemeente. Die terminologie klopt niet hoor, komst, want het is geen komst. En daarnaast dan nog een keer de wederkomst van Christus, dat hij letterlijk wederkomt.
Op de Olijfberg.
Op de Olijfberg, ja. Alleen, wij weten als het goed is, dat als hij komt in de toekomst, dan komt hij op de Olijfberg, staat in Zacharia 14, maar hij komt ook met ons. Als het goed is, weten wij dat. Ik citeer altijd Colossenzen in hoofdstuk 3, waar staat dat als Christus zal geopenbaard zijn, dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Citeer ik standaard, want dit is overduidelijk. Er zijn andere schriftplaatsen die hetzelfde bevestigen, maar deze vind ik nou eenmaal het duidelijkste. En de vraag is, hoe kan het dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid? Dan moeten wij toch eerst naar hem toe. Nou, en dat is ook wat gaat gebeuren. Alleen de eerste vraag is, wanneer komt de Heer Jezus dan terug? Wanneer is de wederkomst van Christus? En dan bedoel ik geen datum op de kalender. Ja, en dan moet je de profetieën kennen van Daniël. De 70ste week van Daniël. En daaruit leer je dat de Heer Jezus Christus wederkomt Nadat de zonden van Juda verzoend zijn of verzegeld of hoe dat dan ook maar heet. Waarin ze de naam des Heren zullen aanroepen. En dan zal hij wederkeren. Petrus zegt het trouwens in Handelingen 3 ook. Die zegt als jullie je nu bekeren dan komt de Heer ook weer.
Ze zouden ook niet zeggen van een wederkomst. Want bij de opname gaan wij Jezus tegemoet in de lucht. Of Christus tegemoet in de lucht. Mm-hmm. En als je iemand tegemoet gaat, dan zou je van... Kijk, als hij zegt van ik kom naar jou toe en ik zeg van... Oh, dan kom ik je vast tegemoet. Mm-hmm. Dan impliceer je dat je dus samen weer terugloopt, weet je wel.
En dat is ook de gedachte, dat is ook mooi aan het woord tegemoet.
Sterker nog, dat is ook zo, alleen er zit een tijdje tussen.
Dat is ook zo, ja. Als wij hem tegemoet gaan, dat impliceert al dat we samen met hem weer terugkomen. Ja. Wij gaan hem...
Dat terugkomen op die olijfberg.
Ja, alleen daar zit 7 jaar tussen. En dat vinden sommige mensen heel moeilijk.
Het duurt een week.
Ja, het duurt een week. Ja, het is een week. Maar dat vinden sommige mensen heel moeilijk. Zo van, ja, dat kan toch niet. Dus wat maakt men er dan van? Nou, een kwartiertje of 5 minuten voordat dan de Heer zijn voeten zet op de olijfberg, gaan wij hem tegemoet. Alleen het grote probleem, en dat is ook het moeilijke om het even kort even uit te leggen, is dat je zoveel schriftplaatsen naast elkaar moet leggen en in je gedachten moet hebben om het plaatje compleet te krijgen. Vaak, dan kent men niet eens die profetie over die 70 weken en dan heeft men het over de wederkomst en over de opname en over grote verdrukking, maar men weet niet wat de 70ste week van Daniël is. Ik bedoel, dat is... Nou, serieus, dan kan je ophouden om... erover te praten, want ja, dan houdt het gewoon op. Dit is geen fundament. En het simpele, als je het 1 keer gezien hebt, is het simpel. Dat is met alles zo, hè. Ik bedoel, ja, vroeger op school was alles ook maar moeilijk. En dacht je, nou, dan zit je in groep 5 en als ik straks in groep 6, nou, dan wordt het moeilijk, weet je. Maar als je het 1 keer gezien hebt en het is een sluitend verhaal, dan...
Geen zin.
Ja, precies. Dus ja, wat is moeilijk? Dat is ook maar betrekkelijk, hè? Maar als je het naast elkaar legt, dan blijkt het heel eenvoudig te zijn. 70 weken zijn bestemd over Jeruzalem en Juda, uw volk en uw heilige stad uit Daniël hoofdstuk 9. En die 70ste week ligt nog in de toekomst. En pas als die voltooid is, zal officieel Juda tot geloof komen. Zullen hun zonden officieel verzoend zijn. En zullen ze gerechtigheid ontvangen, et cetera. En dan zal de Heer ook wederkomen. Want dat zegt Petrus. Bekeert u. Dan zal de Heer wederkomen en alle dingen die de profeten gesproken hebben weder oprichten. Dat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. En die laatste 7 jaar, die laatste week, daar weten wij, die ligt nog in de toekomst. Is ook weggeredeneerd hoor, hebben ze ook naar het verleden al weggeredeneerd. Zo van, dat is ook allemaal al geweest. Is allemaal voor Israël, is allemaal niet meer van toepassing. Maar dat is onzin, die week ligt nog in de toekomst. En de vraag is, nou wanneer gaat dan de gemeente de Heer tegemoet? Want ja, waar staat dat dan? Wanneer dat is?
Maar bedoelen ze dan niet 1 Thessalonicenzen...
4. Ja, dan kom je in problemen als je alleen zo'n vers leest. Maar daar kunnen we zo wel even naartoe gaan. Maar daarom zeg ik het ook. Je moet wel die profetie allemaal naast elkaar leggen. Want anders kom je in 1 Thessalonicenzen 4, heb je alleen dat. Ja, en dan ga je stuk. Want wij weten dat Gods werk met het Joodse volk als volk afgebroken is. De Heer ging Jeruzalem in en de Heer weende over de stad. En de Heer zegt, nou ja, pas als jullie mij werkelijk als de koning binnenhalen, dan... hoe zei hij het? Hij weende toen in ieder geval over de stad. En er staat ergens, pas als ze zouden zeggen, Hosanna, hij die komt in de naam des Heren. Maar dat ligt nog in de toekomst. Dan pas zou hij als de Messias daar aantreden. Maar die laatste week die eindigt met de wederkomst van Christus. Die laatste week is bestemd met betrekking tot Juda en Jeruzalem. En het is dus logisch dat voordat het werk aan het Joodse volk weer verder gaat, het werk aan de heidenen, om het even eenvoudig te houden, om het werk, dat het werk dan aan de heidenen, aan de volkeren, dat dat dan stopgezet wordt weer. Want dat werk vindt nu zijn voortgang en in de toekomst gaat de zaligheid weer terug naar de Joden. Het gaat niet over individuen, vergeet dat trouwens ook niet. Het gaat niet over individuen, het gaat over volkeren. Iedereen kan tot geloof komen. Ik bedoel, gemeente ook bestaat uit Jood en Heiden. Dat maakt niks uit. Maar als Gods werk aan Juda weer verder gaat, dan moet de gemeente wel voltooid zijn. Want stel je nou voor dat er iemand in die 70ste week van Daniël, werkspecifiek met betrekking tot Joodse volk en aards koninkrijk, etc. Als daar in die 70ste week van Daniël mensen tot geloof komen, en de gemeente is hier nog, dan komt iemand tot geloof. Wordt hij toegevoegd aan de gemeente. En stel je voor aan het einde van de 70ste week van Daniël, de gemeente zal er nog zijn. En het Joodse volk komt officieel tot geloof. Maar ja, de gemeente was nog niet voltooid, dus dan worden ze toegevoegd aan de gemeente. En dan gaan ze de Heer tegemoet in de lucht. En dan hebben we nog geen gelovigen in Jeruzalem. Die moeten vluchten uit Jeruzalem en door de Olijfberg. Nee, dat komt omdat Gods werk aan de gemeente logischerwijs voltooid is. En er staat nergens letterlijk in de Bijbel dat de gemeente opgenomen wordt voor de 70ste week van Daniël. Nee, er staat er niet letterlijk. Maar geïmpliceerd wordt het op heel veel plaatsen. Wat een hele mooie is, vind ik een hele mooie. Is in Openbaring hoofdstuk 4, zo ongeveer. Want daar vind je namelijk chronologisch vind je het verhaal. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zijn de bekende zeven brieven aan de zeven gemeenten. En dat kan ik nu niet uitleggen, maar het is wel degelijk zo. Die zeven brieven staan model voor zeven perioden van onze gemeentelijke bedeling. Van de afgelopen 2000 jaar. In die versen kan je bepaalde tijd herkennen. Kan ik niet uitgebreid op ingaan. Maar goed. Hoofdstuk 2 en 3 spreken dus over de positie van de gemeente. Er worden ook beloften gedaan die duidelijk van toepassing zijn op de gemeente. En dan in hoofdstuk 4 staat er: na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. Ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Na wat? Nou, na de gemeentelijke bedeling. En wat zien we dan? Nou ja, dan krijg je het in een visioen en dan zie je 24 ouderlingen zitten op de troon. Maar dat is die gemeente die in hoofdstuk 2 en 3 op de aarde nog toegesproken werd. En wordt gezegd, zorg dat je overwint. Zo staat het er steeds. Je moet overwinnen, je hebt nog een strijd. En dat staat er dus elke keer weer, je moet overwinnen. Dat wordt gesproken tot de gemeente op aarde. Maar uiteindelijk is de gemeente voltooid aan het einde van hoofdstuk 3 en begin van hoofdstuk 4. En dan zie je dus de gemeente in de hemel. En pas vanaf dat moment gaat het werk weer verder. En dan gaat het werk verder in hoofdstuk 6. Want dan is de eerste vraag: wie kan het boek openen? Moet een boek geopend worden en uiteraard doet de Heer Jezus Christus dat, het lam. Maar dan gaat in hoofdstuk 6 gaat het verhaal weer verder. Ja, en dan moet je die profetieën wel kennen, maar in hoofdstuk 6, daar gaat het over de 70ste week van Daniël. Dit zijn die vier paarden. Een wit paard, vers 2, stelt voor vrede. Daarna een ander paard die de vrede wegneemt, vers 4. Nou, dat is precies de situatie van de 70ste week van Daniël. Want het begint met een periode van vrede. En in het midden zal dat afgodsbeeld opgericht worden in Jeruzalem. Wordt de vrede weggenomen. Men zegt vrede, vrede, geen gevaar. Maar een haastig verderf zal hen overkomen. En dan moeten ze vluchten uit Judea. En als je op de bergen bent, moet je het land uit. En je vindt het hier dus chronologisch terug. Eerst gemeente op aarde, daarna in een visioen de gemeente in de hemel. En in hoofdstuk 6 gaat het werk verder aan Jeruzalem. En zitten we in de 70ste week van Daniël. Ja, dan moet je die hoofdstuk een beetje kennen. En ja, moet je een beetje gewend zijn aan typologie. Maar goed, ik vind het hier ook in naar voren komen. Maar ja, het feit blijft, op het moment dat het werk aan het Joodse volk verder gaat, dan moet het werk aan de gemeente wel gestopt zijn. Want de gemeente is specifiek die gemeente van eerstelingen die in de hemel zijn thuis heeft. En het Joodse volk zou Jeruzalem als hoofdstad hebben op aarde met een aards koninkrijk. Dus als het werk op aarde weer verder gaat, moet het hemelse werk voltooid zijn. En deze is ook leuk. Wie zocht er trouwens voor het verbond des vredes? Voor dat vredesverbond wat ze daar sluiten aan het begin van de 70ste week van Daniël? Dit is de antichrist. En wie zorgt ervoor dat die geopenbaard wordt? Ja. Hoe komt het dat hij nu nog wederhouden wordt? Waarom openbaart hij zich nu niet? Nou, omdat hij nu nog een positie heeft in de hemel. Maar als de gemeente straks de hemel ingaat, dan gaat hij eruit en doet hij zijn werk op aarde verder. En dat er dan ellende en de pleuris uitbreekt, ja. Wee degene die op de aarde zijn, staat er dan. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij weinig tijd heeft. Dus als je dat allemaal naast elkaar legt, is het niet zo moeilijk. Zijn er nog steeds schriftgedeelden die misschien niet helemaal duidelijk zijn. Maar dit is de grote lijn. En ik ga zo naar 1 Thessalonicenzen 4. Maar ik wil eerst naar Filippenzen 3. Want daar is ook zo'n misverstand kan daarover bestaan. Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 20, daar staat maar onze wandel, ons burgerschap, onze politiek, polituima staat er, onze politiek.
Dus als wandel is politiek?
Ja, het woord voor wandel is polituima. Het is eigenlijk ons burgerschap, burgerrecht, het feit dat wij daar, wij zijn hier vreemdelingen en bijwoners. En daar hebben wij, nou ja, daar zijn we dus geen vreemdelingen en bijwoners, daar zijn wij, hoe heet dat, mensen die er van nature al wonen. Is er een volk en er komt een nieuw volk en dan heten de mensen die er oorspronkelijk wonen. Inheemsen, ja? Ja, zoiets ongeveer.
Geen autochtoon.
Dat is autochtoon?
Geen allochtoon.
Allochtoon, autochtoon, ja, allemaal ingewikkeld. Ja, allemaal moeilijke woorden, daar kan ik niet, hou ik niet van. Ja, gewoon Nederlanders, ja. Maar onze wandel, ons burgerschap. Maar ja, als je burgerschap ergens is, is je wandel en je praktische leven is er ook. Ons denken is daar ook, maar dat stond in de vorige versen. Maar goed, onze wandel is in de hemelen. En dan staat er, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan kunnen we nog zeggen, ja, wij verwachten ook de wederkomst van Christus in de toekomst op de Olijfberg. Maar er staat hier, wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal.
Waar zit je
nou? In vers 21 van Filippenzen 3. Wij verwachten de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat sluit dus naadloos aan bij Romeinen hoofdstuk 8. Want wij verwachten de verlossing van ons lichaam. En hier staat dat hij, dat wij hem uit de hemelen, want dat staat er, hè, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar er staat hier, wij verwachten hem uit de hemelen. Oh, dus daar komt hij toch op een of andere manier uit de hemel om ons zalig te maken. Zou dat dan toch bij zijn wederkomst zijn op de Olijfberg? En mijn antwoord is nee, uiteraard niet. Die uitdrukking waaruit hoeft namelijk niet letterlijk te betekenen dat hij letterlijk uit de hemelen komt. Dat hij de hemel verlaat en dan naar de aarde gaat of zo. Als 1 plus 1 2 is, dan maken wij daaruit op. Dan blijkt daaruit, waaruit wij opmaken, dat 2 plus 2 dus 4 is. En waaruit heeft dan niks te maken met positie. Waaruit betekent namelijk gewoon op grond waarvan.
Ten gevolge van,
precies. Want onze wandel is in de hemel. En daarom verwachten wij ook dat ons vernederd lichaam veranderd zal worden. En Paulus zegt in die vorige verse, ja, weet je, het probleem is, er zijn zoveel anderen die bedenken aardse dingen. Die zijn gewoon voor hunzelf bezig, weet je, die weten heel goed wat ze bidden moeten. Voor die nieuwe fiets en die snellere internet en et cetera, dat weten ze heel goed, maar die bedenken aardse dingen. En Paulus zegt, nou, ik niet. En dus heeft hij het op aarde misschien niet zo makkelijk. En dat heeft hij niet, want specifiek in de Filippenzenbrief spreekt hij over het lijden. Hij zegt, maar dat is niet zo erg. Hij zegt, want ondertussen heb ik een wandel in de hemelen. En daarom verwacht ik ook de zaligmaker. Uit diezelfde hemel, omdat ik daar mijn wandel heb, verwacht ik ook dat hij mij een verheerlijk lichaam zal geven. En meer is het niet. Het heeft niks te maken met dat hij dan bij deze gelegenheid uit de hemel zal nederdalen of zo.
Niet met een locatie.
Het heeft niet met locatie te maken, nee. Maar goed. En dan gaan we nog even voor de pauze naar 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 4. Daar staat in vers 15, daar staat, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. En er zijn sommigen heel slim, en die zeggen, ja, de toekomst des Heren, dat begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus wij blijven, er zijn sommigen die blijven over tot het einde van de 70ste week van Daniël. Hé, dat is slim, hè? Dat is niet gek. Nee, op basis van deze uitspraak zou je dat kunnen zou je kunnen zeggen dat het zo is. Maar goed, we lezen verder. Er staat, wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Wij zullen niet voorkomen, dan wel voorgaan, zodat je ziet dat komen en gaan ook gewoon hetzelfde kan betekenen. Dat is leuk, hè? Ja. Wij zullen niet voorkomen. Wij zullen niet voorgaan, zeggen wij toch, of niet? Ja. We gaan niet voor. Gaat u maar voor, ja. Komt u maar voor. Dus, nee. Nou ja. Wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. En dan wordt er gesproken over de toekomst des Heren. Dan staat er, want de Heer zelf zal met een geroep, met een stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. En hier hebben wij de term opname van de gemeente weg, uit vers 17. Maar er staat hier, de Heer zal nederdalen. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met degenen die gestorven zijn en daarna weer opgestaan zijn, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En het lijkt dus, op grond van deze versen, lijkt het dus ook dat dit de chronologische volgorde is. De Heer komt weer. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, degenen die in Christus gestorven zijn, die zullen dan eerst opstaan. Daarna gaan wij met hem, of met hen, naar hem toe. Dat is sowieso vreemd, want er staat eerst dat hij nederdaalt. Maar vlak voordat hij dat doet, of op hetzelfde moment, gaan wij snel naar hem toe. En dan komen we direct met hem weer.
En weer is Jezus.
Ja. Dat is maar geen brandstof kost, want dat is het duur genoeg. Maar het probleem is, nogmaals, als je alleen dit vers hebt, ja, dat is met alle Bijbelversen zo. Als je alleen dat ene vers hebt, dan kan je nooit wat. Want zoals ik hem net las, zo hoef je hem namelijk helemaal niet te lezen. Want je kan ook de klemtoon iets anders leggen. En dan lees je in vers 16 inderdaad, nou, de Heer zelf zal inderdaad nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, dan wel maar die in Christus gestorven zijn. Dat kan, want en is een neutraal voegwoord, dus... Maar die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan. Voordat dat dus gebeurt. En er staat niet bij hoe lang daarvoor. Ja, als dat 7 jaar is, ja, dat kan toch of kan dat niet? Maakt het eigenlijk in deze uiteenzetting wat uit? Of dat 7 jaar is? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Wat hier staat is dat de Heer inderdaad wil wederkomst. De toekomst des Heren gaat ook wel beginnen. Maar eerst, want zo kan je trouwens ook nog lezen. Hè, daar staat er, wij die levend overblijven zullen, vers 15, tot de toekomst des Heren. Wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Nee, want die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Voordat daadwerkelijk die toekomst des Heren aanbreekt. Want eerst wordt namelijk het belangrijkste genoemd in vers 16. De Heer zelf zal nederdalen. Want het ging toch over de toekomst des Heren, over de wederkomst. En er wordt er gezegd, nee, eerst, dat is dan 7 jaar daarvoor. Maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, tezamen met hem weggerukt, staat er eigenlijk, worden in de wolken de Heer tegemoet in de lucht. En dat is het hele verhaal. En die 7 jaar, ja, dan zegt, ja, ik lees die 7 jaar hier niet in. Nee, die lees je hier ook niet in.
Die staat hier niet.
Nee, die staat hier ook niet. Maar dat wordt op andere schriftplaatsen duidelijk genoeg geïmpliceerd, om het nog voorzichtig te zeggen. Waar nog bij komt, als je de opname van de gemeente op andere plaatsen wilt zetten in de chronologie, bijvoorbeeld in het midden van de 70ste week van Daniël, of aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan kom je met heel veel andere schriftplaatsen in de problemen. En dat vind ik een heel goed argument. Want dan past niks meer. Nou, dan weet je ook niet meer wat je met die mannelijke zoon uit Openbaring 12 aan moet, die weggerukt wordt tot God en zijn troon en dat daar naar de duivel naar de aarde toe gaat. Dat moet dan ook wat anders zijn. Dat zegt men dan ook. Dan zegt men, ja, die zoon, die mannelijke zoon, dat is gewoon Christus zelf. En toen hij naar de hemel ging, toen werd de duivel eruit gegooid. Of zoiets. Dan maakt men daar ook allemaal andere dingen van. En de twee getuigen, waar zet je de twee getuigen neer? Ja, dat moet in de eerste helft van de 70ste week of de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waar heb je twee getuigen voor nodig?
Zeg
Ja, als er niemand meer is, dan heb je twee getuigen nodig. Als je nog genoeg hebt, dan heb je geen getuigen nodig. Dus dat kan pas als de gemeente weg is. En je kan ze ook niet in het midden van de 70ste week plaatsen tot aan het einde van de 70ste week. Want dat past niet in de uiteenzetting van Openbaring hoofdstuk 11. Je legt alles naast elkaar en je kan tot geen andere conclusie komen dan dat de gemeente opgenomen wordt voor de 70ste week. Dan wel aan het begin van de 70ste week van Daniël. Nou, veel uitgebreider dan dit kan ik dat nu niet doen. Ja, de wederhouder zit ik nog aan te denken. 2 Thessalonicenzen 2, maar dat is hetzelfde verhaal. Wij zijn de wederhouder. Ja, staat er niet bij. Nee, dat weet ik. Staat er niet bij. Maar wie oren heeft om te horen, die horen. Hm? Ja. Maar goed, we gaan eerst pauzeren. Terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Waar ik het item van de opname van de gemeente, de verlossing van ons lichaam, de aanstelling tot zonen, nu maar even laat liggen. Ik denk dat ik er wel, zeker in dit verband, genoeg over gezegd heb. En ik ben me ervan bewust dat het geen complete uiteenzetting is, profetisch. Maar ja, je kan niet alles tegelijk doen, hè. Dat is nou eenmaal het dilemma, ik bedoel. En dat is ook echt zo, want dan denk ik, ja, dan ga ik straks naar huis en heb ik er wat over gezegd. Dan denk ik, ja, maar ik had er nog veel meer over kunnen zeggen om het nog duidelijker allemaal uiteen te zetten. En misschien raken ze nou weer de draad kwijt omdat ik het niet duidelijk genoeg allemaal heb toegelicht. Maar goed, dat is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus we gaan maar gewoon verder naar vers 24, dan wordt het ook wat eenvoudiger trouwens. Daar staat, want wij zijn in hopen zalig geworden. Niet door hoop, dat is de Engelse vertaling zegt by hope. Maar het is in hopen zijn wij zalig geworden. En die kan je ook, eigenlijk ook op twee manieren nog interpreteren. Dan zeg je, wij zijn al zalig geworden en wij hebben nog hoop. En de vraag is, waar hebben wij nog hoop op? En dan is het antwoord ja ook op zaligheid. Nee. Want de vraag kan gesteld worden, oh, zijn wij dan nog niet zalig? Want wij zijn in hopen zalig geworden en wij zien dat nog niet. Want er staat erachter, hè, de hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Wij zijn in hopen zalig geworden. Oh, dan is het dus nog niet helemaal gerealiseerd. En dan zeg ik in dit verband, nee, dat klopt. Want onder de zaligheid versta ik dan de verlossing van ons lichaam, de zoonstelling. Want dat is waar het over gaat. De zaligheid in dit vers is niet onze wedergeboorte als zodanig, maar waar kijken wij naar uit? Waar hopen wij op? Wat zijn wij verwachtende? De aanstelling tot zonen. En dat ligt nog in de toekomst, dus staat er, wij zijn in hopen zalig geworden. En die zaligheid zien wij dus nu nog niet. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Krijg je ook een soort definitie van wat hopen is. Iets wat je ziet, daar hoef je niet meer op te hopen. Iets wat je niet ziet, daar kan je op hopen. En hopen in de Bijbel, uiteraard als uitdrukking van zekere toekomstverwachting. Geen onzekere, zoals het in het Nederlandse hedendaagse taalgebruik gebruikt wordt. Nou, noem eens een voorbeeld. Hè. Ik hoop, dat is eentje die nu niet meer relevant is, maar 3 weken geleden wel. Ik hoop dat de Elfsteden toch doorgaat. Dat wisten we niet zeker. En dat klopt ook, want het ging niet door.
We hadden wel goede hoop.
Maar ze hadden wel goede hoop. Het lag ook niet aan de hoop. Maar.
Die hebben we wel vaker gezien.
Wat?
Ging wel een hoop mis.
Niet altijd het hoop.
Ja.
Jij zegt wat je hoopt, dat heb je nog nooit gezien.
Heb je nog nooit gezien? Nee, nou ja, goed. Je begrijpt wat ik bedoel. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? En let er ook even op het gebruik van het woord zien. Zien heeft een veel bredere betekenis dan alleen iets met de fysieke ogen aanschouwen. Het heeft namelijk de betekenis van zelfs van deel hebben aan. Wij zijn een hopige zalig geworden en uiteindelijk zullen we dat dus ook zien. Ja, wat dan? Nee, niet zien, ontvangen. Deel krijgen aan de zaligheid. We gaan de zaligheid niet zien met onze fysieke ogen. Het is veel sterker, het is veel meer dan zien. Hetgeen gezien wordt, is geen hoop. Hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Hetgeen iemand ziet, ja, hetgeen iemand heeft.
Maar in dit verband is geloof en hoop toch ook gelijk?
En geloof en hoop is gelijk, want wij geloven. Alleen geloven is wat... misschien wat passiever. En hopen is meer...
verwachting?
Actief, ja, verwachting. Dat is iets waaruit je leeft. En dat is met geloof ook zo hoor. Maar misschien onze gevoelswaarde van het woord ligt iets anders. Want ja, wij geloven ook dat wij de verlossing des lichaams ontvangen en de aanstelling tot zonen. Maar wij hopen er ook op, wij kijken er naar uit. Verwachten, want dat is het synoniem, hè? In vers 23 en in vers 25. Hopen, zekere toekomstverwachting. Vers 25. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, en dat is wat wij doen, wij kijken uit naar datgene wat wij nu nog niet zien. Want dat wordt geïmpliceerd uiteraard. Hè? Als het over hopen gaat en dingen die we niet zien, dan gaat het over hopen op dingen die we nog niet zien, maar die weldra aan ons zullen geopenbaard worden. Zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En lijdzaamheid is een oud Nederlands woord en betekent zoveel als met volledige inzet, met volledige activiteit, met volle overgave. Met bereidheid tot lijden, dan wel gepassioneerd, is ook een mooi woord daarvoor. En dat is wat wij doen, want alles in ons leven, als het goed is, zou moeten wijken voor de aanstelling tot zonen, dan wel de verlossing van ons lichaam, dan wel het dienen van de Heer. Want dat is heel praktisch. Het ons laten opvoeden, want de nadruk ligt in dit hoofdstuk toch wel op de opvoeding. Omdat het met lijden gepaard gaat. En wij zouden daarin de Heer dus niet verloochenen. Wij zouden altijd rein tegenover hem moeten staan in alles wat wij doen. Met de kennis die wij hebben. En zo door het leven gaan. Altijd ons bewust van zijn dat de Heer weet wie wij zijn, dat de Heer in ons hart zit. En dat betekent ook de Heer liefhebben. En als je dat doet, dan zullen alle wegen wegen des Heeren zijn en dan zal hij alle dingen doen medewerkend ten goede. Ook de dingen die in onze ogen helemaal verkeerd lopen. Wat zeg je?
Bidden zonder ophouden.
Dat is bid zonder ophouden, ja. Ja. Altijd afhankelijk van hem. Altijd leven uit genade. Want dat is ook waar wij uit leven. Wij leven uit zijn hand. En wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. Ja, en waar leidt hij ons naar? Naar onze zoonstelling. Niet naar een relax leventje op aarde. Het is geen... hoe heet dat in het Engels? Prosperity gospel? Moeilijk woord. Met het voorspoedsgeloof. Dat de Heer mij voorspoed geeft.
Alles komt goed.
Ja. Of we gaan... dat is, ja.
Daar gebruiken ze ook vaak de beloften voor die aan Israël worden gedaan.
Oh, ja. Van die testament. Ja, van die aardse beloften. Ja, precies. Ja, dan zal hij zegenen. En, met rijkdom en met goed land en goede oogst, et cetera. Ja.
Dat
Dan kijk je naar je bankrekening saldo en dan denk je, nee, het was toch niet van toepassing op mij.
Nee, zeker niet als je in dat soort kringen vooraan wil zitten, want dan moet je er nog flink voor betalen ook. God is onze bankier, ja. Nee, maar dat is altijd... waar men, dat is mijn ervaring ook, waar men de Heer voor aanroept, waar men hem voor gebruikt, of dan wel misbruikt, of wil gebruiken, of wil misbruiken. Ja, dat zijn ook vaak van die dingen. Dat heb ik me als kind altijd al afgevraagd. Weet je wel, dan ga je op kamp en dan gaat de jeugdleider die gaat bidden en dan, dat het maar goed weer mag zijn. En, dat is toch heel praktisch, dat herkennen misschien anderen ook. Maar zo was het en ik weet dat ik me altijd afgevraagd heb van ja, maar stel je nou voor dat er iemand anders is. En die wil graag dat de Heer juist regen geeft, want... Ja, want die is boer. Ja,
dus de Heer heeft gezorgd voor klimaatverandering.
Ja, daar komt het van, al die jeugdkampen.
Dat zijn de plaatselijke buitjes,
daar zijn de plaatselijke buitjes voor. Ach, kijk eens aan. Ja, maar ik heb altijd de onnozelheid ervan ingezien. Ik heb nooit de mensen die daarvoor baden, heb ik dat nooit kwalijk genomen. Zo is het echt niet hoor. Maar ik heb me gewoon wel altijd afgevraagd van ja, het is toch wel een beetje... Een beetje triest om de Heer dat soort dingen te vragen. Ik bedoel, ik heb altijd geweten, ja, maar daar gaat het toch niet om. Ik bedoel...
Oh ja, triest vind ik ook zo'n zware. Je mag best wel bidden.
Nou, maar luister, ik zal zeggen, ik bid nooit om hoe zou ik het zeggen? Niet om weten, om
voor.
Goh, zeg, nou, hoe noem je dat even nou? Weet je dit allemaal?
Welvaart.
Spullen
of zo, dat zal ik nooit meer binnen. Maar ik zou je vertellen, ik heb een...
Het wordt opgenomen, hè? Je weet het. Vergeet het maar rustig.
Dat ik met Esther naar Ermelo toe moest. En dan moest ik 's morgens al heel vroeg om 6 uur moest ik met haar weg met een trailer met 2 paarden erop. En ik vond het echt, en dan moest ik door Zwolle heen naar Ermelo. En het was altijd zo'n akelige... En dan had ik echt van, oh, dat is nu geen regen. Het heeft nooit geregend.
Nou ja, het is...
Nou, is dat mooi of is dat
mooi? Ja, de droogte daar.
Jouw bijnaam is Elia, zeker.
Dinsdag was het droog.
Ja. Ja. En dan komt de volgende week komt er iemand aan en zegt, ja, ik heb altijd die dijk, ik heb altijd gebeden om regen. Het was nooit regen. Dan zei, nee, dat komt omdat Ellen...
Die had toch meer hemelse
bonuspunten. Ja, precies, ja. Air miles zijn dat, ja. Ja, air miles.
Ik heb er nooit heel veel, ook inderdaad, nooit veel waarde aan gehecht. Ik deed het dus wel. Dat ik dacht van, oh, dat was...
En ik heb, laat ik het dan zo...
Maar het is wel een beetje...
Ja, ja. Het is gewoon... kinderniveau is het... Ja, dat vind ik, ja. En ja, nee, prima. Ja, zo schud ik er ook nog een paar uit mijn mouw.
We hadden het over zo'n stelling, toch?
Ja, nou, dat bedoel ik. En dat bedoel ik. We hadden het over zo'n stelling, over verheerlijking, over aangesteld worden tot koningen en priesters. En dan hebben we het nu over dit soort dingen.
Mooi weerspelen.
Mooi weerspelen, ja. Ik bedoel... Daar is de Heer niet voor. En het gaat niet om dit leven. Er staat hier, wij hopen. En dan schiet mij altijd een andere tekst binnen. Waar staat dat indien wij alleenlijk voor dit leven op Christus zijn hopende. Zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Staat er. Indien wij alleenlijk in dit leven... Op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Als het alleen om het hier en nu gaat. Alles wat wij zouden, wat wij doen, zou, en alles wat wij bidden, alles wat wij vragen, alles wat wij denken, en dat gaat heel verder, weet ik, maar de hoogste prioriteit heeft nooit dit oude aardse leven, maar heeft altijd dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven meer wordt in ons en dat het oude leven minder wordt. En daarom hebben we ook net gelezen dat Paulus zegt bij die Filippenzen Er zijn mensen die wandelen anders. Zijn gelovigen die wandelen anders, zijn aardsgezind. Schandelijk noemt hij dat. Ik zei net triest, maar Paulus die zegt aardse dingen bedenken, dat is schandelijk. En dat betekent niet dat je geen aardse dingen mag bedenken, maar dat betekent dat de hoogste prioriteit in je leven is. Hemelse dingen bedenken en geen aardse dingen bedenken. Want je moet soms wel aardse dingen bedenken. Ja. En daar heeft de Bijbel ook niks op tegen, maar het gaat uiteraard om wat de hoogste prioriteit heeft. En waar je de Heer voor nodig denkt te hebben.
Ja, als ik wat noem, dan ik zit nu bijvoorbeeld van dat ik niet echt een baan heb en dat, ja, dan maak je zorgen over de toekomst. Waar ik dan voor bid is gemoedsrust.
Ja.
Dat de Heer mij rust wil geven in mijn denken.
Ja.
Niet om een baan, persoonlijk. Nou.
Misschien krijgt die gemoedsrust ook door een baan.
Dat zou kunnen, maar... Ja. Ik bid niet voor de baan. Ik bid dat hij mij rust geeft in mijn hoofd. Dat hij mij daarvoor ook de kracht wil geven. Zo. Dat, ja. Van mezelf uit kan ik me daar heel erg druk over maken.
En het wordt natuurlijk pas moeilijk, het leven uit geloof en het hopen op die toekomst. Als het hier ook nog slecht gaat, en het gaat al slechter en slechter en je weet op een gegeven moment niet meer waar je moet, dan word je nog veel meer gedwongen om alleen maar daarop te hopen en daarnaar te kijken. En daar is het lijden ook voor. Van de Heer Jezus staat dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden.
En wat zei hij? Ik bid niet voor deze wereld.
En ik bid niet voor deze wereld, nee, nee. En de Heer Jezus werd ook gedwongen om te zien op de hoop die hem voorgesteld was. De vreugde die hem voorgesteld was. En hij had kunnen zeggen voordat ze hem gevangen zouden nemen of voordat hij gekruisigd zou worden. Ik stap eruit of ik roep die engelen. Want dat zegt hij op een gegeven moment ook. Hè. Ik ben bij machten om nu mijn vader te bidden en hij zal een legioen engelen zenden of weet ik veel. Had hij kunnen doen. Dat maakt het voor hem nog moeilijker dan voor ons, want wij hebben die mogelijkheid niet om dat te doen. Hij had het kunnen doen. Het was voor hem... Wij zeggen het is één stap tot Jezus, maar het was voor hem één stap om eruit te stappen. Om te zeggen, ik loop de loopbaan niet. En hij is ons voorbeeld daarin. En hij is tot zoon gesteld door zijn weg van gehoorzaamheid. Hij was verwachtende, hij was in hopen zalig. Hij verwachtte de zoonstelling. Nou, dat is ons voorbeeld. Denk ik ook dat... Aan de ene kant is het heel abstract. En als je dan zo'n voorbeeld noemt, denk ik, ja, maar dat is dus heel concreet. Alleen ik kan geen praktische voorbeelden geven. Ik bedoel, dat is het. Dat kan ik niet. Dat moet je voor jezelf weten. Hoe je met omstandigheden omgaat. Ik bedoel, wat je moet kiezen. Hè? Dat moet je zelf kiezen. Als je het niet weet, dan leg je het voor aan de Heer. En dan... Nou, als je gedwongen wordt om een keuze te maken, dan doe je gewoon wat je het beste lijkt. En als je later tot andere inzichten komt, dan kom je later tot andere inzichten. Heb je dat ook weer geleerd? En dan was dat andere niet fout, want dat heb je gewoon oprecht gedaan. Heb je wat geleerd? Dus, proces, daar ben je weer gegroeid ergens in. Dus zijn er dingen fout? Nee hoor, als je ze maar oprecht doet, is het altijd goed. En de Heer heeft beloofd dat hij het werk wat hij aan ons is begonnen, zal voleindigen. Aan hem ligt het niet. Aan hem ligt het niet. Hij leidt ons wel naar de heerlijkheid. Er is maar één voorwaarde en dat is dat wij oprecht blijven. Dat is alles. En dat is zo mooi aan deze verzen, is dat er van die situatie wordt ook uitgegaan. Dat wij oprecht zijn en dat we de Heer lief hebben. Vers 28, de climax, hè, daar staat dat. Hè. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En Paulus gaat vanuit, wij hebben de Heer lief. En daarom kan hij zelfs in vers 30 zeggen, maar dan maak ik weer een grote stap. Daar komt een beetje vreemde zin. Daar staat, hij die hij tevoren verordineerd heeft, dat gaat over ons als gelovigen, over de gemeente. Die heeft hij geroepen, die heeft hij... En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt, staat daar. Heeft hij ons al verheerlijkt? Zijn wij al tot zoon gesteld? Nee, dat niet, maar dit is een soort stijlfiguur. Ik ga het nu nog niet verder uitleggen. Maar ik zeg er alleen dit van. Dit is een stijlfiguur. En wat hier gebeurt, is dat de situatie beschreven wordt... In het geval dat alles gewoon gaat zoals het behoort te gaan. Als wij de Heer lief hebben, dan doet de Heer alle dingen medewerkend ten goede. Dus worden wij ook verheerlijkt. En als je dat heel sterk wil zeggen, dan zeg je, nou, hij heeft ons ook verheerlijkt. Dat is de vanuitgaande dat alles gaat zoals het behoort te gaan. En daar gaat Paulus vanuit in deze Romeinenbrief. Dat zou hij in de Korinthebrief nooit doen. Om maar een andere brief dan te noemen. Daar houdt hij de praktische omstandigheden van de Korintiërs in het oogpunt. En dan zegt hij ook van ja, het kon bij jullie ook wel zo zijn dat je naakt of zo in de hemel komt. Dat zegt hij hier niet. Nou goed, de rest daarover en voorbeelden van zo'n stijlfiguur leg ik wel uit als we bij vers 30 komen. Maar goed, het gaat erom dat wij uitzien naar de heerlijkheid die ons te wachten staat. Want veel meer keus hebben we ook niet, want hier op aarde, als er al heerlijkheid op ons ligt te wachten hier op aarde, dan is het toch maar van tijdelijke aard. Dus, wat moet je ermee? Ja, dat is een leuke preek op je begrafenis kunnen doen. Zo, want u was een beste vent en hij heeft veel voor ons gedaan, hij heeft veel bereikt en... En nu ligt hij daar. Ja. En daar heb je dus niks meer. Dus de keuze is ook heel eenvoudig. Dus ja, het probleem wordt ook niet gezien door de apostel Paulus hier. Hij zegt wel dat het moeilijk is. Het is wel met leidzaamheid, volledig inzet en kan pijn doen. Maar goed, veel keuze hebben we ook niet. En dan wordt er in vers 26 gesproken over het feit dat wij ook zwak kunnen zijn. Er staat, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. En de vraag is, wat zijn dan onze zwakheden? En ik denk dat dat erachter staat. Want er staat, want wij weten niet wat wij bidden zullen. Nou, dat is dus een van onze zwakheden. Dat wij niet weten hoe ons leven eruit ziet. Dat wij ook niet weten wat goed voor ons is. Wij weten alleen dat we uiteindelijk verheerlijk zullen worden. Alleen hoe die weg er naartoe uitziet. Ja, dat weten we niet. Alleen dat het lijden met zich mee kan brengen. Nou ja, meebrengt. Op wat voor manier dan ook. En daarin kunnen wij zwak zijn omdat wij menselijke gevoelens hebben, menselijke emoties. En dat maakt het moeilijk. Ik bedoel, dat was bij de Heer Jezus ook zo. Zijn strijd was inderdaad een lichamelijke strijd, dat hij lichamelijke pijn had. Maar de geestelijke kant van het verhaal is misschien nog wel zwaarder. Het lijden wat hij heeft moeten doorstaan. Dat zijn broederen, in ieder geval zijn volk, het Joodse volk, dat volk hem verworpen heeft, dat volk de schriften ongehoorzaam was en dat het volk ermee te koop liep dat ze zulke goede mensen waren. En gelovigen. En goede Joden. En dat ze God dienden. Liepen ze allemaal mee te koop. En de Heer zei, nee, ja, jullie dienen de duivel. Het was niet vriendelijk om te zeggen, maar het was wel de waarheid. Dus ja, en de consequentie, ja, dat was er natuurlijk van dat hij veracht werd. En er buiten gegooid werd. En dat is ons voorbeeld. Het is altijd maar, wij zijn altijd maar enkelingen. Te midden van die grote menigte. En ook te midden van die grote religieuze menigte. Zijn wij altijd maar enkelingen. We staan er altijd alleen voor. Dat was voor Paulus zo. Ik noem iemand als Jeremia. Ken je Jeremia wat hij geprofeteerd heeft en wanneer en hoe? Die profeteerde in Jeruzalem aan het koningshuis van David. Vlak voor het moment dat ze, dat Babel verwoest, of dat Jeruzalem verwoest zou gaan worden door de Babyloniërs. En Jeremia predikt, geef nou maar op, Jeruzalem gaat verwoest worden, je gaat naar Babel weggevoerd worden en je zorgt daar maar dat je een beetje naar je zin maakt in Babel. Want het duurt zeker 70 jaar voordat het volk weer terugkeert. En dat was niet wat ze wilden horen. Want ze wilden horen, nee hoor, als we de Heer maar aanroepen, dan zal de Heer wel voor de stad zorgen. Wij zijn toch Joodse volk, we zijn het uitverkoren volk, dus de Heer zal wel voor ons zorgen. Als wij maar hard genoeg roepen. En de Heer zegt tegen Jeremia, ga maar heen en zeg dat er niet gebeden wordt voor Jeruzalem. Bid niet voor deze stad. Want ik zal geen vrede brengen in Jeruzalem. Bid, dat zegt hij er zelfs bij, bid maar voor de vrede van Babel. Want daar zal je vrede vinden. Daar moet je naartoe, 70 jaar. En Jeremia stond er maar alleen voor en die werd bij gelegenheid gevangen genomen of in een of andere kuil gesodemieterd. En ga zo maar door. Het zijn altijd maar mensen gewoon alleen. Die staan er helemaal alleen voor. En dat kan voor ons ook zo zijn, dat we er alleen voor staan, te midden van een ongelovige wereld, te midden van een ongelovige religieuze wereld. Maar als wij verzekerd zijn van wat de Bijbel zegt, van wat wij geloven, hebben we maar één verantwoordelijkheid, is daaraan vasthouden. Wat de consequenties dan ook mogen zijn. Dat is alles. En dat is ook alles, dat is ook veel. En daarin speelt onze zwakheid een rol. Dat we verzocht worden, dat het pijn doet, dat het niet leuk is en dat we het graag anders hadden gewild. Maar wij hebben een hoge priester. En wij hebben de geest. Maar die twee zijn hetzelfde. Want hier staat namelijk dat wij niet weten wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest bidt voor ons, dan wel de Heer Jezus Christus bidt voor ons, want dat staat in vers 34. Daar staat, Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De geest bidt voor ons, maar Christus bidt ook voor ons. Dat komt omdat ze dezelfde zijn. En in Hebreeën 7 vers 25 staat dat de hoge priester voor ons bidt. Die zoek ik nu niet op, maar ik zoek wel Hebreeën hoofdstuk 4 nog even op. Daar staat in Hebreeën 4 vers 15, daar staat, want wij hebben geen hoge priester, zodat je maar weer ziet dat je geen halve versen mag citeren. Ja, dat vind ik altijd leuk. Ja. Heb niet het geloof van de Heer Jezus Christus. Staat ook in de Bijbel. Er is geen God, staat ook in de Bijbel.
Want wij hebben geen hoge priester.
Ja, want wij hebben geen hoge priester. Er staat, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar wij hebben een hoge priester die zelf ook in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder aan de verzoeking toe te geven. Want dat is wat het betekent. Zonder zonde betekent in dit verband niet dat hij de wet niet heeft overtreden. Want daar gaat het in dit vers niet om. Het gaat erom, hij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Nou, wat kan dat nou anders betekenen dan dat hij niet aan die verzoeking heeft toegegeven?
Zonder ongeloof.
Zonder ongeloof, ja, maar dat is nog niet echt praktisch. Als je het praktisch maakt. Het is wel goed hoor. Maar dan, als je het praktisch maakt, dan denk je bijvoorbeeld aan de verzoeking in de woestijn. verzoeking in de woestijn, de duivel komt eraan en die zegt, nou, dat staat in de Bijbel. Want op een gegeven moment komt de duivel ook met de Bijbel aan. Dus daar moet je voor oppassen dat er ook mensen kunnen zijn die met de Bijbel aankomen en die toch...
Zegt hij, want wij hebben geen hoge priester.
Ja, precies. Dan komt de duivel eraan en zegt hij, ja, maar jullie hebben helemaal geen hoge priester. Ja. Maar, nee, maar dat is een serieuze zaak. Dat ook de duivel zich bedient van het woord van God. Sterker nog, dat is wat hij doet. En dat is geen kattenpis.
Geen geintje.
En ook geen kattenpis. Dat is heel serieus. Dat was vanaf het begin al zo, hè. God heeft wel gesproken, zus en zo, maar hij heeft het anders bedoeld. En dat is het grootste gevaar voor ons als gelovigen. Dat mensen met de Bijbel aankomen en zeggen, oh ja, maar hier staat zus en zo. En dat wij, weet je waar ik het net over had? 1 Korinthe hoofdstuk 4. Dan lees je die vers en denk je, oh ja, ja. Oh, dan zal de opname van de gemeente toch wel plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniel. Ja, maar dan staat daar dan toch. Ja, en als je in zoiets intuint, het klinkt wat negatief, dan kan dat gebeuren omdat je te weinig kennis van zaken hebt. En dan, dan ben je niet helemaal overtuigd van, dan weet je niet, zelf niet precies hoe het zit. En dan komt iemand anders en die zegt, ja, maar het kan ook zo. En dan word je in verwarring gebracht. En dan ben je goed geloof. En er staat notabene ook nog in de Bijbel. Maar het is schrift met schrift vergelijken.
Is het nou zo belangrijk zijn de meningen zo overdeeld. De een zegt van, het is voor de gemeente die wordt voor de opname opgenomen. De ander zegt in de helft en de ander zegt van de opname. Dan heb ik zoiets van...
Er is geen gradatie. Ik geloof dat er geen gradatie in.
Inderdaad, dat het, wat zoals de Bijbel, dat het voor de opname zal zijn.
Voor de
opname, voor de opname.
Dan stop ik nu de opname.
Voor de grote gedrukte.
Ja.
Dat zei ik nou al.
Ja. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. En, maar, ik ken de uitspraak van.
Maar dan denk ik.
Ik snap wel de discussie. Is dit dan zo belangrijk? Is dat dan zo belangrijk?
Op een gegeven moment is niks belangrijk meer.
Op het moment dat je serieus die vraag voor jezelf staat, sta jij voor een keuze. Stel je voor dat iemand met lering A en met lering B komt. Ja, dan word je er toch mee geconfronteerd. En als je dan zegt van, is het nou zo belangrijk? Weet je waar het eindigt? Ach, die Bijbel, is dat nou zo belangrijk? En dan ben je hier kwijt.
Gaat van kwaad tot erger.
Een beetje zuurdezem verzuurt het gehele deeg. En de Bijbel zegt, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot opvoeding. En als iets te sprake komt in jouw leven, Bijbels onderwerp ter discussie, is het jouw verantwoordelijkheid om een keuze erin te maken. Om het uit te zoeken. Naar eer en geweten. Je kan ook, zo zeg ik het maar.
Kun je rekening houden dat je dan ook wel, dat je ergens fout zit?
Ja, dat kan. Maar wij hebben een Heer. En zolang wij oprecht zijn, hebben wij de Geest. En de Heer die gezegd heeft, de Geest zal u in heel de waarheid leiden.
Ja, maar dat zegt die ander ook.
En dat zegt die ander ook. En daarom kan je met zo'n... kan ik met dat vers iemand ook niet overtuigen. Ik kan alleen tegen iemand zeggen, jij gelooft dat je de Geest hebt. Jij gelooft dat de Bijbel zegt dat de Geest jou in heel de waarheid leidt. Dan laat ik dat aan jou over.
Het is niet aan jou om mensen te overtuigen.
Nee.
En als iemand tegen mij zegt, ik ben er 100% van overtuigd. En ik geloof ook dat ik de Geest heb. Ik geloof dat de Heer mij daarin geleid heeft. En ik denk er precies 180 graden andersom over. Prima. Ik heb met niemand ruzie. Zijn verantwoordelijkheid. En het kan zo zijn dat iemand oprecht iets gelooft wat bij nadere inzien niet blijkt te kloppen. Het kan zijn dat de Heer hem dat nog openbaart. Het kan ook zijn dat iemand van tevoren overlijdt en dan komt hij bij de Heer en dan zegt hij, ja, je had wel verkeerd, maar ja, dat geeft niet zoveel, Want ik heb in je hart gezien dat je oprecht was en dat je in ieder geval er alles aan gedaan hebt. En dat je niet een filosofie nagelopen bent, maar dat je eerlijk bent geweest naar jezelf toe. En dat is alles. En als dat het is, dan is er ook geen reden om met mensen ruzie te maken.
Want, dat kan bij ons ook gebeuren, zeg maar.
Dat kan bij ons ook gebeuren, ja. Ja. Maar alleen je moet wel.
Het is dat die mensen meestal ruzie met ons gaan maken.
Ja. Alleen je moet ervoor waken dat je voor jezelf zegt van ja, misschien zit ik dan ook wel niet goed. Oh ja, misschien vind ik daar niet goed. En hij leest het zo en ik lees het zo. En dat je je eigen geloof op gaat geven. Dat gebeurt dan. Dan geef ik dit maar op. Ja, wie zou standvastig zijn? Dat hoef je niet tegen mij te zeggen. Maar je
moet oprecht blijven.
Je moet gewoon naar de Heer kijken. Als ik zo'n vers lees, hij is in alle dingen verzocht geweest. Maar hij heeft er niet aan toe. Hij is blijven staan. Nou, wat deed hij dan? Nou, hij was knijterhard in wat hij zei. Hij zegt gewoon, zo zit het in elkaar. En jullie zijn jullie vader is de duivel. En hij zei er niet eens bij, het spijt me zeer. Nee, dat is zo. Ja, sorry dat ik het moet zeggen, of het klinkt misschien heel vervelend, of ik had het liever anders gezegd. Dat staat er allemaal niet. En dat is ook niet één keer, dat is...
Nee, maar je moet wel open blijven staan voor dan. Als iemand mij met goede bijbelse argumenten kan overtuigen, dan moet ik wel die mening ook respecteren en niet alleen maar bij mezelf blijven.
Nee, je moet bij de Bijbel blijven.
Ja, maar dan
moet je wel nog...
ongemerkt toch bij jezelf blijven worden.
Ja, je moet gewoon, je moet gewoon bij de Bijbel blijven.
Nee, maar ik bedoel maar dat je jezelf niet als foutloos moet zien.
Nee.
Nee,
alleen...
mensen hebben die het gewoon echt niet snappen. Die gewoon echt... Want ik bedoel, dit is helemaal... Jullie vinden het allemaal wel... Zeg je van, nou, het is makkelijk als je het allemaal goed... Je hebt echt mensen die het gewoon echt niet bevatten. Die gewoon niet zo
zijn,
zou ik zeggen.
Ja, maar... punt.
Dan heb je ten eerste het verhaal.
Die echt niet...
Dat geeft niks.
En ik denk dat de Heer daar ook wat op...
Ten eerste heb je dan het verhaal van de aarde vaten. Het vat zal volgens mij, maakt niet uit hoe groot het is. Dus mensen die zo snugger zijn, hebben een borrelglaasje. En sommigen hebben een regenton. Volgens mij kun je beter een borrelglaasje hebben dan sneller vol. En sneller leeg ook, maar goed. Dat maakt niet uit. Je hoeft niet alles te snappen. Ik snap ook lang niet alles. Ik snap nog niet de helft, nog niet een tiende, denk ik.
Ik ken ook mensen die inderdaad naar wereldse maatstaven niet zo heel intelligent zijn. Dan moet je ze horen spreken over de Bijbel.
Ja, precies. Dan zul je er versteld staan. Ja, ja.
Ik ga het verhalen.
Dus ja.
En je hebt mensen die kunnen slecht dingen onthouden. Die kunnen geen schriftplaats uit het hoofd opnoemen, maar weten precies wat ze geloven. Je hebt mensen die weten precies wat ze geloven, kunnen het überhaupt niet onder woorden brengen. In een gesprek niet. Helemaal niet, maar die weten dat voor hunzelf. Dat weten ze. Hebben ze gehoord, hebben ze gezien, heeft iemand hun gedemonstreerd. Want zo gaat het, er komt er nog eens bij, dat wat wij leren, leren wij het meest altijd van een ander. Toch niet van jezelf. En geloof, precies, het geloof is uit het gehoor en een beetje alleen in je kamertje met je bijbeltje dan.
Er zijn weinigen die naar voren komen. Ja, maar er zijn ook mensen die kunnen het bijbel van kaf tot kaf citeren en snappen er geen hol van.
Nee. Dit is het woord van God en het werkt via Gods geest. En als we daarvoor openstaan en oprecht zijn, dan leidt Hij ons. Alleen, ik hamer er maar op. Juist die discussies. Iemand anders heeft het ook goed bedoeld en weet ik veel wat. Dit is allemaal iemand anders' verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is te geloven waar wij voor staan. Ja? En de duivel is erop uit om ons daarvan af te brengen. En de duivel die zegt tegen ons: ja, maar als je dit doet, dan is het voor die broeder en zuster niet zo leuk.
Vrij lang, vrij veel ervaring mee. Dat je maar bezig.
Ja.
Ja, maar anders gaat dat niet, hè?
Onderschat het niet. Daar gaat het altijd. Daar gaat het altijd mis.
Het is niet voor niks dat inderdaad in elke brief die waarschuwing staat en wij worden opgeroepen om het geloof te behouden daarin te blijven staan.
Ja,
ja. Maar toch kun je ook met tegengestelde meningen wel degelijk dezelfde erfenis krijgen als je allebei dat oprecht gelooft. Dan maakt het niet eens uit of je nou fout mee zat.
Nee, dat klopt. Maar het gevaar is nu ook dat we dit soort dingen verzanden we in theorie. Gaan we allemaal wat eventueel zou kunnen. Ik laat dat het liefste los. Ga erom wat voor jou in je persoonlijk leven en in je hart belangrijk is. En ga er voor mij om wat in mijn persoonlijk leven belangrijk is. Weet je, dat is net zo'n discussie van mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Gaan die dan ook verloren? Mensen die nog nooit evangelie gehoord hebben. Punt 1. De Bijbel zegt dat het evangelie over de hele wereld gepredikt is geworden. Punt 2 is. Ken jij mensen die nog nooit het evangelie gehoord hebben?
Zo ja, doe er wat aan.
Doe er dan ook wat aan. Want anders is het theorie.
Punt
3
is.
Ze
kunnen God uit de
schepping kennen. Punt 3 is nog. Ze kunnen God uit de schepping kennen. Dat is eigenlijk ook punt 1. En punt 4 is dan inderdaad wie zoekt zal vinden. En als er gezocht wordt, dan zegt de Heer, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschappen. Dus er komt er ook wel een prediker. Dit is een theorie. En dus met dit soort discussie ook, maar het kan toch zo zijn dat kunnen we tot in Sint-Jutemus maar zo over discussiëren. Gaat erom, nu, vandaag, in onze persoonlijke levens hebben wij een verantwoordelijkheid en we hebben een verantwoordelijkheid naar de Heer om ook in de verzoeking te blijven staan. En staan op zijn beloften. Wat wij weten, wat wij geloven, dan geloven wij. Denk je voor jezelf dat het ter discussie gesteld moet worden? Nou, dan moet je opnieuw terug naar de schrift en kijken of het klopt wat je geloofde. Ik ga niet alles wat tegen mij gezegd wordt opnieuw ter discussie stellen. Dat is hard, maar als iemand ermee aankomt en zegt van maar misschien kan je je eeuwig leven wel kwijtraken. Dan zeg ik, nee, dat kan niet. En dan kan die met 100 schriftplaatsen. Ik kan me niet schelen waar die mee aankomt. Ik bedoel, daar spendeer ik geen tijd en energie aan. En dan zie je dus ook wat je geloof waard is op zo'n moment, als dat in je leven gebeurt. Iemand zegt, oh, maar het kan ook anders. En hier staat zus en zo. Maar waarom geloof ik eigenlijk dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking plaatsvindt? Ja, heb ik daar wel goede argumentatie voor? Of heb ik dat maar overgenomen van iemand? Nou, als je het gewoon overgenomen hebt van iemand en je weet de Bijbelse basis niet en iemand anders komt met een ander verhaal, dan heb je een probleem. Dan word je gedwongen om de schrift te gaan bestuderen. En dat je dan je eigen mening ter discussie stelt, ja, logisch. En hiertussen zit natuurlijk nog weer een grijs gebied. Maar blijf standvastig in het geloof.
Maar weet je, er spelen altijd zoveel gevoelens mee, hè?
Zwakheden, ja.
Want dat is wat ik dus dan op een gegeven moment denk van, laat me maar meegaan door die verdrukking heen. Ik kan in ieder geval bij mijn kinderen blijven. Dat is een gevoelskwestie.
Ja.
Wat dan spreekt.
Ja.
En dan ben je genegen om te denken, dan misschien is het toch wel na.
Omdat het jou beter uitkomt.
Ja. Had de Heer ook kunnen zeggen, het komt er nou toch beter uit dat ik wat anders ga doen, want anders dan word ik aan het kruis genageld. Ik bedoel, dit klinkt heel bot, maar dat is zo. Dat is gewoon realiteit.
Nee, maar dat bedoel ik. Ik denk dat er in heel veel dingen gewoon heel veel gevoel.
Dus dat is ook
meespreken wat je dus zou kunnen.
Ja, en het gevoel van ons wordt beïnvloed, daar hebben we niet zoveel vat op. En dat gaat van links naar rechts. Maar waar
denk je, sowieso hebben vrouwen daar meer last van?
Dat nog even aan het eind van de avond, dan kan je daarmee naar huis.
Ja. Sorry dat ik dit moet zeggen, maar...
Over het algemeen.
Ja, over het algemeen, ja.
Ja.
En de duivel had de keuze aan wie die zo'n verhaal kwijt komt.
Ja, dat is zo.
Toch? Nee, maar die is meteen op gevoel.
Staat in de Bijbel. Ja. Er staat, Adam is niet verleid geworden, maar Eva is verleid geworden.
Vrouwen zijn dat zo makkelijker te verleiden. En dat komt ook, ja, omdat ze meer gevoel hebben.
Jawel.
Maar die is toch ook verleid?
Daarom moet je ook geen halve teksten citeren. Je mag niet zeggen, Adam is niet verleid geworden. Nee, je moet zeggen, Adam is niet verleid geworden. Nee, dat was de vrouw die verleid wordt. En daarna is inderdaad de gedachte dat Adam ook verleid werd. Ja. Nou, het is ook heel verleidelijk om nu nog door te gaan. Maar dat gaan we niet doen.
Die had ze nog niet aan. Toe.
Ja, precies.
Een goede oude tijd was dat.
Ja, ik moet het volgende vers dan toch nog lezen, hè? In Romeinen 8, vers 27. Want als wij soms dus in die zwakheid zijn en niet weten wat we precies moeten en onzeker zijn, dan zei ik, wij zouden oprecht zijn naar de Heer. Wij hebben zijn geest die ons in heel de waarheid leidt, die ons leidt naar de zoonstelling. En er staat in vers 27, dat die geest die de harten doorzoekt, onze harten, die weet wat er in ons leeft. Hij weet welke de mening des geestes, en dat moet je met een kleine g schrijven. Ik weet niet of dat in andere vertalingen zo is. Maar dat gaat niet over de mening van de Heer zelf. Dat gaat juist over, hij weet wat er in ons hart is. Want daar gaat het toch over? Hij doorzoekt ons hart. En hij weet welke de mening, de bedoeling, welke intenties, welke mening. En niet in de zin van, ik heb een mening over, weet ik veel, een of andere politiek. Hij kent ons hart, betekent het gewoon. Hij weet welke de mening des geestes met een kleine g zij. Hij weet onze geest. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Hij weet wat er in ons woont. En in overeenstemming daarmee weet hij dus ook wat er goed voor ons is. En op die wijze bidt hij tot God voor ons. Dus we hebben ons alleen maar daaraan over te geven. En het is dus gewoon een kwestie van oprecht zijn. Oprecht met de Heer liefhebben. En dan komt dus nog een keer, citeer ik hem, de climax, vers 28. En wij weten dat voor degenen die God liefhebben, met het hart, als dat de mening van onze geest is, als dat de mening des harten is van ons, dan zullen alle dingen medewerken ten goede. Want dan kan die geest namelijk zijn werk doen. En dan zorgt hij dat ons hart gesterkt wordt. Zijn we zwak? Dan zorgt hij dat het hart gesterkt wordt. En hij laat ons niet vallen. En hij laat ons ook niet verzoeken boven hetgeen wij kunnen dragen. Het zijn allemaal beloften van de Heer waar we op kunnen vertrouwen. En zo ook deze. Hij zal alle dingen doen medewerken ten goede. En hij zal ons dus uiteraard leiden naar die zoonstelling. Want dat is wat hij beloofd heeft.